Ik weet niet, wie heeft het mededelingblad goed gelezen? Wie heeft er gedacht, waar is Van der Struik mee bezig? Ik ga met u lezen namelijk, straks uit de Bijbel, 1 Samuel 17, de versen 1 tot en met 58. Dat spreek 1, zeg maar. Maar ik heb getracht om er iets halen uit dat verhaal, wat ik dan met u wil delen, hoe we daar ook met elkaar tegenaan kunnen kijken. Maar ik kan er niks uitlaten. Dus vandaar dus dat ik besloten heb om alle versen met u te lezen. Als we dat gedaan hebben, gaan we het lied zingen. En dan is er vast koffie. Nee, dat is grappig. Maar goed. Zijn er nog mensen die wat misselijk zijn geweest vannacht? Of kinderen hebben gehad die misselijk waren? Maar ik heb begrepen dat de kindjes gisteren naar Drouwende Zand zijn geweest. U moet weten, ik kom altijd misselijk uit Drouwende Zand. Ik ben nog een softijsliefhebber en je kunt het gewoon blijven halen. Hè? Dus ik hoop dat de kinderen, en wat ik ervan hoorde vanmorgen, die hebben de beste een hele mooie dag gehad. Het was mooi weer, dus wat dat betreft helemaal goed. Over 2 weken ben ik hier weer. En dan gaan wij met elkaar nadenken over goed, beter, best. En ik heb de liturgie gekregen van die dienst en het ziet er heel goed uit. Er komt een groep te zingen en er zal van alles, zal heel veel reuring zijn. Dus ik nodig u nu alvast wel uit. Als u zich goed voelt, dat u komt. Als u zich beter voelt, dat u dan helemaal komt. En als u zich best voelt, dat het best is. Want goed, beter, best en Bijbel. Ik ga daar met u over nadenken. En ik kan er niet zo heel veel over best. Ik kan niet zo heel veel vinden. Terwijl wij altijd goed, beter, best willen. Over 2 weken. Maar nu eerst wat anders. Ik ben bezig met een studie voor mezelf over David. En als ik kijk naar David, dan zie ik heel veel overeenkomsten tussen David en tussen Jezus. Het is namelijk zo dat mensen in David zijn tijd, die kwamen bij hem en die waren verdrietig, die waren bitter. En zochten ze David in de spelonk van Adullam. En daar legden ze hun problemen neer. En David deed daar ook iets mee. Als ik kijk naar u en ik kijk naar mezelf, dan heb ik ook ooit stap gedaan en mijn zorgen en mijn problemen naar Jezus gebracht. En als ik daar dan over nadenk, dan denk ik, David was een hele bijzondere man. En vanmorgen gaan wij ook stilstaan bij David en met name bij zijn beginperiode. En ik wil met u lezen uit de Bijbel. En wel uit 1 Samuel hoofdstuk 17. En het is een gedeelte die we vroeger denk ik wel 80.000 keer hebben gehoord op zonneschool. Op school en overal. Maar toch, er zitten wel heel veel verrassende dingen in. David verslaat Goliath. De Filistijnen bereidden opnieuw een oorlog voor. Ze verzamelden zich in Sogo, in Juda, en sloegen hun kamp op in Efes-Dammim, tussen Sogo en Azeka. Saul riep het leger van Israël op en sloeg zijn kamp op in de Terebintenvallei. Daar stelden ze zich op tegenover de Filistijnen. Op de ene helling stonden de Filistijnen en op de andere de Israëlieten. Het dal lag tussen hen in. Uit de gelederen van de Filistijnen traden kampvechten naar voren. Een zekere Goliath uit Gat. Een man van ruim 6 el lang. Hij had een bronzen helm op zijn hoofd, een bronzen panzer dat wel 5000 shekel woog. Ook zijn scheenplaten waren van brons, evenals het kromzwaard dat hij over zijn schouder hing. De schacht van zijn lans was zo dik als de boom van een weefgetouw. En de punt was gemaakt van een 600 shekel ijzer. Een schildknecht ging voor hem uit. In het dal bleef de Filistijn staan en riep de Israëlieten toe. Waarom zouden jullie optrekken en slag leveren? Ik ben een vrije Filistijn en jullie zijn maar slaven van Saul. Kies iemand uit jullie midden en laat hem hier naar beneden komen. Als hij mij aan kan en me verslaat, zullen wij aan jullie onderworpen zijn. Maar als ik hem aan kan en hem versla, zullen jullie aan ons onderworpen zijn en ons als slaven dienen. Hierbij daag ik het leger van Israël uit om iemand te sturen met wie ik een tweegevecht kan houden. Bij het horen van deze woorden stonden Saul en het leger van Israël verlamd van schrik. David was een zoon van Isaï uit Bethlehem, dat in de streek Efrata in Juda ligt. Deze Isaï had 8 zonen. Hij zelf was in die tijd van Saul te oud om nog onder de wapenen te gaan. Maar zijn 3 oudste zonen trokken met Saul ten strijde. De oudste heette Eliab, de tweede Abinadab en de derde Samma. David was de jongste. Zijn 3 oudste broers waren met Saul ten strijde getrokken. En hij, David dus, ging heen en weer zijn kamp tussen het kamp van Saul en Bethlehem, waar hij de kudde van zijn vader hoedde. Ondertussen trad de Filistijn elke ochtend en elke avond naar voren, 40 dagen lang, en bleef staan wachten. Op een dag zei Isaï tegen zijn zoon David: hier heb je een zak geroosterd graan en 10 broden. Breng dit snel naar je broers in het legerkamp. En deze 10 kazen moet je een bevelhebbers geven. Vraag je broers hoe het met ze gaat en neem een teken van leven mee terug. Saul was met de soldaten van Israël, onder wie Davids broers, nog steeds gelegerd in de Terebintenvallei tegenover de Filistijnen. De volgende ochtend ging David met de proviand op weg, zoals Isaï hem had opgedragen. Zijn kudde liet hij achter, onder de hoede van iemand anders. Hij kwam juist bij het wagenkamp aan toen het leger onder het aanheffen van strijdkreten de linies betrok. De Israëlieten en de Filistijnen stelden zich in slagorde tegen elkaar op. David gaf zijn spullen af aan een foerier en haastte zich naar de gevechtslinie. Daar vond hij zijn broers en hij vroeg hun hoe het met ze ging. Terwijl hij met ze aan het praten was, trad uit de Filistijnse gelederen de kampvechter naar voren, Goliath uit Gat. En David hoorde hem de Israëlieten uitdagen, zoals hij dat elke dag deed. Bij het zien van Goliath renden de Israëlieten angstig weg. Ik heb daar een beeld bij, hè? Vroeger op school, dan had je ook, hè, de christelijke school en de openbare school. En dat daagde elkaar wel eens uit en er gebeurde dan van alles. Dat was hier in Muntendam trouwens, hoor, dat wel wees. En dan ren je weg, van dan heb je angst. Nou, ik heb zo'n beeld, heb ik ook, hoe dat dan gaat tussen de Filistijnen en de Israëlieten. Zien jullie die man daar, zeiden ze tegen elkaar, Israël van... Daar is het om te doen. Wie hem verslaat, zal door de koning met rijkdommen worden overladen. Bovendien krijgt hij de koningsdochter tot vrouw. En wordt zijn familie vrijgesteld van schatting en herendienst. David vroeg aan de soldaten die in zijn buurt stonden: wat gebeurt er met degene die de Filistijn daar verslaat en Israël van deze schande bevrijdt? Wat denkt die onbesneden Filistijn wel, dat hij de gelederen van de levende God durft te beschimpen? De soldaten herhaalden tegen hem wat ze zojuist gezegd hadden. Toen Davids oudste broer Eliab hem met de soldaten hoorde praten, viel hij woedend uit. Wat doe jij hier eigenlijk? Hoor jij niet in de woestijn bij je schapen, op je schapen te passen? Echt iets voor jou, om met je brutale neus vooraan te willen staan als er gevochten gaat worden. David zei: wat doe ik nu weer verkeerd? Ik vraag het toch alleen maar. Hij draaide zijn broer de rug toe en legde zijn vraag nog aan anderen voor en kreeg weer hetzelfde antwoord. Davids vragen bleven niet onopgemerkt. Men vertelde het aan Saul en die liet hem bij zich komen. David zei tegen Saul: we hoeven om die Filistijn toch niet de moed te verliezen, heer. Ik zal met hem het gevecht aangaan. Maar je kunt hem toch onmogelijk aan, wierp Saul tegen. Je bent nog maar een jongen. En hij is al van jongs af aan gewend om te strijden en te vechten. Ik heb altijd de kudde van mijn vader gehoed, antwoordde David. Wanneer er een leeuw of een beer kwam om een schaap of een geit uit de kudde te stelen, ging ik eraan. Overmeesterde hem en redde het dier uit zijn muil. En als hij mij wou weg aanvallen, greep ik hem bij zijn kaken en sloeg ik hem dood. Alleen dat beeld al, hè, dat hij een leeuw pakt en dat hij hem slaat en doodslaat. Denk ik, die David was ook geen kleine jongen hoor, dat moet haast wel. Ik zie dat mezelf nog niet doen. Wat dat betreft, even daar in het midden laten. Leeuwen en beren heb ik verslagen en die onbesneden Filistijn zal het net zo vergaan. Omdat hij de gelederen van de levende God schimt. De Heer die me gered heeft uit de klauwen van leeuwen en beren, zal me ook redden uit de handen van deze Filistijn. Ga dan, zei Saul tegen David, en mogen de Heer je bijstaan. Hij gaf hem zijn eigen uitrusting en hielp hem die aan te doen. Een bronzen helm voor op zijn hoofd en een borstkuras. Ten slotte gordde David het zwaard om en probeerde een paar passen te lopen. Omdat hij aan zo'n zware uitrusting niet gewend was, Ik kan hier niet mee lopen, zei hij tegen Saul. Ik ben dat niet gewend. En hij deed de uitrusting weer af. Hij pakte zijn stok, zocht 5 ronde stenen uit de rivierbedding en stopte die in zijn herderstas. Toen liep hij op de Filistijn af, zijn slinger in de hand. Met zware stappen kwam de Filistijn op David af, voorafgaand door zijn schildknecht. Hij nam David, een knappe jongen met rossig haar, geringschattend op en zei, ben ik soms een hond dat je met een stok op mij afkomt? En hij vervloekte David in de naam van zijn goden. Kom maar op, zei hij, dan maak ik jou tot aas voor de gieren en de hyena's. Jij daagt me uit met je zwaard en je lans en je kromzwaard, antwoordde David, maar ik daag jou uit in de naam van de Heer van de hemelse machten, de God van de gelederen van Israël, die jij hebt beschimpt. Maar vandaag zal de Heer je aan mij uitleveren. Ik zal je verslaan en je hoofd afhouden. En ik zal de lijken van de Filistijnen aan de aasgieren en de hyena's ten prooi geven. Zodat de hele wereld weet dat Israël een God heeft. Dan zal iedereen hier beseffen dat de Heer geen zwaard of lans nodig heeft om te overwinnen. Want hij is degene die de uitslag van de strijd bepaalt. En hij zal jullie aan ons uitleveren. Toen kwam de Filistijn op David af en wilde tot aanval overgaan. Maar David was hem te snel af. Hij rende hem tegemoet, stak zijn hand in zijn tas en haalde er een steen uit. Slingerde die weg en trof de Filistijn zo hard tegen het voorhoofd dat de steen naar binnen drong en de Filistijn voorover stortte. Zo overwon David de Filistijn met een slinger en een steen. Hij trof hem dodelijk zonder dat hij daar een zwaard bij nodig had. Hij rende naar de Filistijn toe, boog zich over hem heen, trok diens zwaard uit de schede. Daarmee gaf hij hem de genadestoot en sloeg hem zijn hoofd af. Toen die Filistijnen zagen dat hun held dood was, sloegen ze op de vlucht. Ze sprongen de Israëlisten en Judeën op, hieven de strijdkreet aan en achtervolgden hem tot aan Gat en de poorten van Ekron. De hele weg van Saharaim tot aan Gat en Ekron lag bezaaid met gesneuvelde Filistijnen. En toen de Israëlieten van hun achtervolging terugkwamen, plunderden ze het Filistijnse legerkamp. David nam het hoofd van de Filistijn mee. Ook zo'n beeld, hè? Een hoofd onder de arm. Komt David aan. David nam het hoofd van de Filistijn mee om naar Jeruzalem te brengen. De wapens die hij bij had afgenomen, legde hij in zijn tent. Terwijl Saul toekeek hoe David de Filistijn tegemoet trad, vroeg hij aan zijn opperbevelhebber, Abner, zeg eens, wie is die jongen? Van wie is die jongen een zoon? Zo waar u leeft, koning, antwoordde Abner, ik weet het niet. Zoek dat uit, van wie die jonge man een zoon is, droeg de koning hem op. Toen David na zijn overwinning op de Filistijn terugkwam, wachtte Abner hem op en leidde hem naar Saul. Het hoofd van de Filistijn had hij onder zijn arm, had hij in zijn hand. Van wie ben jij een zoon, jongen, vroeg Saul. En David antwoordde, ik ben de zoon van uw dienaar Isaï uit Bethlehem. Bijbelgedeelte, die denk ik, zoals ik al zei, heel erg bekend is. En waar toch een aantal zaken in staan, die wij vanuit het Oude Testament direct betrekking kunnen laten hebben op ons leven nu. En ik heb boven de overdenking van vanmorgen gezet, er is een vijand actief in uw en mijn leven. En ik wil u vanmorgen meenemen in het gelezen Bijbelgedeelte, waarin ons vijand, de Satan, heel actief is. Vanmorgen wil ik met jullie stilstaan bij een vijftal punten welke actueel zijn in uw en in mijn leven. En vijftal punten waar we terdege met elkaar over na moeten denken. Een vijftal punten waarin Satan op een bepaalde manier met ons bezig is. En ik vanuit het gelezen Bijbelgedeelte dat proberen te verduidelijken. Vijf punten. Het zal dan ook zo zijn dat over 2 weken ik Gerry naar voren haal en zeg: Gerry, noem mij die 5 punten nou eens. Nee, het zijn 5 punten, mensen, waar wij terdege bij stil moeten staan. Punt 1. En dat staat ook direct al in vers 1. De Filistijnen bereiden opnieuw een oorlog voor. Ze verzamelden zich in Sogo in Juda en sloegen een kamp op in Evesdammim tussen Sogo en Azeka. Sogo ligt in Juda. En daarmee zijn de Filistijnen een grens overgegaan om oorlog te voeren tegen de Israëlieten. En terwijl ik daarover nadacht, en ik probeer dit eerste vers, probeer ik direct op mijn leven te betrekken, dan kan ik wel rustig zeggen, hoe vaak ga ik in mijn leven de grens over? En dan bedoel ik daar niet mee de grens over naar het buitenland, maar de grens van mijn zijn ten opzichte van God. Ik heb mijzelf de vraag gesteld, hoe vaak stap ik ten opzichte van God over een grens heen die ik eigenlijk niet met God heb afgesproken? Toen ik ooit een keuze heb gemaakt om Jezus te dienen, om Jezus te belijden als mijn Heer en Heiland, binnen die keus heb ik voor mezelf afspraken gemaakt. En als ik daar dan over nadenk en dat ook met u wil delen, dan wil ik zeggen van, wat is uw grens als het gaat om, nou, laat ik maar bij de jongeren beginnen. Seks met je vriendje, waar je nog maar net verkering mee hebt. Wat is jouw grens als het gaat om trouw binnen het huwelijk? Wat is jouw grens als je een avondje hebt gestapt om de volgende dag weer naar de kerk te gaan? Wat is je houding naar je kinderen? Wat is je houding naar je ouders? Maar het gaat hier ook over bezittingen, je werk, je vrienden. Weet u, de vijand, de Satan, wil via deze wegen heel graag bij u en bij mij binnenkomen. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik bid regelmatig tot God om kracht en om leiding. Maar Satan, die werkt wel zo in mijn leven en ik denk ook in uw leven, dat hij liever niet ziet dat ik de regie bij God neerleg. Het is beter dat je zelf de regie hebt. Want dan heeft Satan er tenslotte meer grip op. Het puntje wat ik dus wil maken is, bewaak je grens. Dan hebben we punt 2, vanaf vers 8. In het dal bleef de Filistijn staan en riep de Israëlieten toe: waarom zouden jullie optrekken en slag leveren? Ik ben een vrije Filistijn en jullie zijn maar slaven van Saul. Kies iemand uit jullie midden en laat hem hier naar beneden komen. Als hij mij aan kan en me verslaat, zullen wij aan jullie onderworpen zijn. Maar als ik hem aan kan en hem verslaag, zullen jullie aan ons onderworpen zijn en ons als slaven dienen. Hierbij daag ik het leger van Israël uit om iemand te sturen met wie ik een tweegevecht aan kan. En bij het horen van deze woorden stonden Saul en het leger van Israël verlamd van schrik. De vijand, de Satan, ondermijnt dagelijks uw en mijn identiteit. Uw en mijn autoriteit. Hij probeert dagelijks uit om u en mij uit de tent te lokken. Wij die ooit een keus voor Jezus hebben gemaakt, worden dagelijks uit de tent gelokt door Satan. Niet voor niks zingen we: Satan gaat rond als een briesende leeuw. En dat kan best heel imposant zijn en dat kan best heel groot zijn. De eerste aangewezen man om de strijd mee aan te gaan, dat is Saul. Maar Saul is in dit stuk al volledig zijn identiteit kwijt. Autoriteit heeft hij helemaal al niet meer. Saul is bang voor Goliath. David zei tegen Saul: we hoeven om die Filistijn toch niet de moed te verliezen, heer. Ik zal met hem in gevecht gaan. En dan zegt Saul: maar je kunt hem toch onmogelijk aan. Jij bent nog maar een jongen. En hij is van jongs af aan al gewend om te vechten. En dan zegt David: ik heb altijd de kudde van mijn vader gehoed. Wanneer er een leeuw of een beer kwam of een schaap of een geit uit de kudde te stelen. Ik ging er achteraan, overmeesterde hem en redde het dier uit zijn muil. En als hij mij wou aanvallen, greep ik hem bij zijn kaak en sloeg hem dood. Leeuwen en beren heb ik verslagen. En die onbesneden Filistijn zal het net zo vergaan. Omdat hij de gelederen van de levende God heeft beschimpt. En dan gaan we naar vers 45. Jij daagt me uit met je zwaard, je lans, je kromzwaard. Dat zegt David dan. Maar ik daag jou uit in de naam van de Heer. David ziet het. David ziet, als kleine grote jongen, daar ga ik maar even niet dieper op in, tegenover Goliath, dat hij de strijd niet alleen hoeft aan te gaan. David weet waar zijn identiteit ligt. David weet waar hij het moet halen. David legt zijn identiteit in de handen van God zelf. Satan zal steeds bij jou en bij mij op zoek gaan naar onze identiteit. Ben jij echt een kind van God? Ben je dat echt? Waarom overkomt je dan zoveel ellende? Hij zal steeds proberen om jouw hart in twijfel te zetten. En ik weet zeker, iedereen die zit, kan voorbeelden opnoemen. En misschien wel meerdere voorbeelden. Ik kan uit mijn leven er zo wel, misschien wel 10 opnoemen. Die mij, ten opzichte van God, altijd in twijfel zetten. En dat is mijn hele leven al zo. En misschien ervaart u dat wel net zo. Dat u het hele leven al achtervolgt met dingen die u in twijfel wil zetten ten opzichte van God. Waarom krijg ik 20 jaar geleden een jongetje met het Down-syndroom? Waarom krijgt mijn dochter 2 jaar geleden op 30-jarige leeftijd MS? Waarom, waarom, waarom? We zitten allemaal met die waarom-vragen. Maar ik probeer, dat zeg ik heel duidelijk, probeer, met al mijn fouten, in de identiteit van God te blijven staan. En u moet weten, Satan doet dat niet alleen bij u en bij mij, dat deed hij ook bij Jezus. Toen hij hem verzocht in de woestijn. Op precies dezelfde manier proberen te komen in jouw en mijn identiteit. Te komen in de identiteit van Jezus. Dus punt 2 is, sta niet langer dat je identiteit en je autoriteit door Satan wordt ondermijnd. En dan komt punt 3. Vanaf vers 11. En dan gaat het over angst. De vijand zaait angst in ons harten. Bij het horen van deze woorden stonden Saul en het leger van Israël verlamd van schrik. In Spreuken 29 vers 25 staat: angst voor mensen is een valstrik. Maar wie op de Heere vertrouwt, die wordt beschermd. Hier worden 2 dingen als het ware tegenover elkaar gezet. Angst voor mensen en vertrouwen op God. Angst zet net als geloof dingen in beweging in onszelf. En Satan probeert om angst in ons hart te leggen. Angst voor de toekomst. Angst om ziek te worden. En ik weet niet hoe het u vergaat, maar toen ik daarover nadacht, toen dacht ik, welke angst probeert Satan nou in mij te leggen, waardoor ik verder van God afkom? En dan kom ik gewoon bij een klein voorbeeldje. We kunnen angst hebben over het feit dat je misschien wel sterft aan hetgene waar je ouders aan gestorven zijn. Genetisch bepaald. En dan noem ik het maar direct, kanker is genetisch bepaald. Nou, als dat je leven gaat beïnvloeden, dan is dat angst. En angst wat je ingelegd wordt door Satan om daar maar over na te denken. Om je maar verder bij God weg te halen. En u moet weten, Satan geniet daarvan. Maar weet ook, we hebben ooit een keus gemaakt. En wij mogen met die angst, mogen wij naar het kruis. Welke woorden geloof je? Die God of die van Satan die hij in je hart legt? Breng je angsten serieus in gebed. En vraag of God ze wil wegnemen. En je rust wil geven. Punt 4. Hij doet je vluchten. Vanaf vers 23. Terwijl hij met ze aan het praten was, trad uit de Filistijnse kampvechter naar voren. Goliath uit Gat. En David hoorde hem de Israëlieten uitdagen zoals hij dat elke dag deed. Bij het zien van Goliath renden de Israëlieten angstig weg. De vijand, Satan, wil het liefst zien dat je vlucht. Dat je vlucht en wegrent voor je verantwoordelijkheid. Dat je je kop in het zand steekt. Dat je vlucht voor je pijn. Dat je er niet doorheen durft. Omdat je jezelf misschien wel niet durft te confronteren met je pijn. En dan? Dan gaan we met elkaar aan de pijnbestrijding. Letterlijk aan de pijnbestrijding. Alcohol, drugs, gokken, slechtsverzaad, noem maar op. Wij zoeken het anders. Wij willen die pijn wegdrukken. Dus wij zoeken onze heil in heel wat anders. Pijnbestrijding. En dan punt 5. En dat is een puntje die, denk ik, heel veel gebruikt wordt door de Satan. De vijand zaait verdeeldheid. David vroeg aan de soldaten die in de buurt stonden, wat gebeurt er met degene die de Filistijn daar verslaat en Israël van zijn schande bevrijdt? Wat denkt die onbesneden Filistijn wel, dat hij de gelederen van de levende God durft te beschimpen? De soldaten herhaalden tegen hem wat ze zojuist gezegd hadden. Toen Davids oudste broer Eliab hem met de soldaten hoorde praten, viel hij woedend uit. Wat doe jij hier eigenlijk? Hoor jij niet in de woestijn op je schapen te passen? Echt iets voor jou om met je brutale neus vooraan te willen staan als er gevochten wordt. Hier zien wij een heel veel gebruikte tactiek van Satan, van onze vijand. Hij zet mensen tegen elkaar op. En als hem dat lukt, dan hoeft hij alleen maar op een afstandje gaan toekijken hoe mensen elkaar afmatten en hoe mensen elkaar afmaken. En dat gebeurt in een gezinnen, dat gebeurt binnen relaties, dat gebeurt binnen vriendenkringen, dat gebeurt in gemeentes. En keer op keer falen we, omdat we niet zien in de vijand daar beter van wordt. Kijk, akkefietjes en kleinigheden, ze vinden plaats. Maar we zien in dit stuk dat David zich niet uit het veld laat slaan door zijn broer. Veel christenen, en ik heb ook zo'n periode gehad, dus ik weet waar ik over praat, kunnen niet geloven in hun geloof omdat ze boos, omdat ze verbitterd zijn. Om wat familie heeft gedaan, om wat broers en zusters in de gemeente hebben gedaan. Dat is dus de strategie van de vijand. Laten we ons daarvoor waken, beste broers en zusters. Zoeken naar vrede. Zoek naar eenheid. En dat is verschrikkelijk moeilijk. Maar ik denk toch, als we Satan geen macht willen geven, dat we daarnaar op zoek moeten. Kies iemand uit jullie midden en laat hem hier beneden komen. Als hij me aan kan en me verslaat, zullen wij aan jullie onderworpen zijn. Maar als ik hem aan kan en hem versla, zullen jullie aan ons onderworpen zijn. En ons als slaven dienen. De vijand wil u en mij tot slaaf maken. Dat is zijn enige doel. Maar ik durf te zeggen met heel mijn hart dat Jezus is gekomen om ons vrij te maken. Goliath met al zijn vertoon. Satan met al zijn vertoon. Er blijft niets anders over. Dat wij als christen, voor mensen die ooit een keuze hebben gemaakt, Satan kunnen overwinnen door alert te zijn. Door te kijken, door op te letten van welke kant word ik op dit moment aangevallen. Maar vergeet één ding niet. Jezus is onze overwinnaar. Amen.